Hey, Wouter hier. Voordat je begint aan deze aflevering, vertel ik je snel waar ik de komende 2 weken sta met mijn nieuwe cabaretvoorstelling Met Blokjes. Op woensdag 5 en donderdag 6 november ben ik in Theater Pepijn in Den Haag. Vrijdag 7 november in Theater Het Onderdak in Sassheim en zaterdag 8 in het Posttheater in Arnhem. Voor die show in Arnhem zijn echt nog maar een paar kaarten, dus wees snel als je daar nog bij wil zijn. Op 13 en 14 november ga ik naar Amsterdam, 020 Damsco. Ik sta beide avonden in Theater De Richel. Dat was vroeger het Betty Asfaltcomplex. Eind november sta ik in het legendarische Werftheater in Utrecht. Alle data en linkjes om tickets te kopen vind je natuurlijk op woutermonde.nl.
Ja, ze hebben avonden, dat inderdaad, dat was raar voor u. Dat was kalmer en stiller, maar dit betekent niet dat het slecht is, man. Dit is echt gewoon zo van, wauw, dit is weer een heel ander stijl.
Welkom bij de Elektra Podcast. Mijn naam is Wouter Monde. Ik ben cabaretier en in Elektra Podcast praat ik met mijn collega's over hun slechtste, raarste en meest bijzondere ervaringen op en naast het podium. Ik praat dit keer met Piet de Pretteren. Piet is een comedian, dat sowieso, maar ook nog veel meer dan dat. Zelf schrijft hij op zijn website: Piet de Pretteren is schrijver, acteur en stand-up comedian. Een fabuleuze verteller met een absurde stijl vol gratie en vaardigheid. Onvoorspelbaar en gracieus, een ras-echte performer en oude zak die momenteel zijn tweede jeugd beleeft. We bespreken uiteraard de vele kanten van zijn lange carrière. Piet is al zo'n 30 jaar actief en viert dat op 13 november 2025 in de Vooruit in Gent. En daarna toert hij met zijn show The Best of the Best. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Piet de Pretteren. Ik ken jouw naam al heel lang. Mm-hmm. Wij hebben pas begin dit jaar, of eind vorig jaar, elkaar een keer ontmoet. Het was opnames van Comedy Casino.
Ja.
Maar jij speelt er vanaf half jaren 90 eerder al, heb ik dat goed?
Ja, ik speel denk ik van 94, 95 moet er geweest zijn. Maar kijk, het is zo, ik was in een theateropleiding bezig, dus ik was eigenlijk net afgestudeerd. En we hadden een hele grote plan om een eigen theatergezelschap uit de grond te stampen, maar dan wel echt zo iets dat het verschil maakte. Een soort wacko-achtige sfeer, een beetje punk ook. Want dat was altijd ook de attitude in mijn lijf, zo, we gaan voor punk. We willen niet per se iets...
Oh, wat cool.
We kunnen niet per se iets brengen dat inhoud heeft of dan verhaal heeft.
Ja.
Mensen vroegen dat vaak tegen mij. Wat wil je vertellen op het podium? Ik zei, niks. Niks. Daarom sta ik op het podium, omdat ik niks te vertalen heb. Omdat ik gewoon die leegte en dat abstracte, absurde heel interessant vind. En goed, ja, en we hadden een heel leuke theatergroep in feite. De Royal Junk Food Store heette dat. En dan, maar ja, dan...
Goeie naam.
Ja, dan kwamen we plots... ik had al heel raar dingen meegemaakt. In mijn kop hingen van alles in mijn hoofd van... Wat ga ik doen met de rest van mijn leven? Want ik zat al 6 jaar te werken in... eerst 2 jaar burgerdienst, niet naar het leger willen gaan. Dan had ik 4 jaar in het jongerenwerk gezeten eigenlijk. Via de vakbond.
Ja.
De Christelijke Zuil. En had ik zoiets van, ja, dit heb ik wel gehad. Het was een hele toffe periode. Heel leuk. Maar ik was opgebrand. En dan ben ik terug gaan studeren in Leuven. En dan heb ik met Bart van Este, Freddy de Vader en Hunter Lamothe heel veel opgetrokken. We waren eigenlijk al vrienden in West-Vlaanderen. En daar hebben we een wedstrijd gewonnen. De grote prijs bij Pistutjes op Studio Brussel. De jongerencenter.
En wat voor shows deden jullie? Want... jij, Freddy de Vader en Gunther Lamothe, dan heb je wel 3 mensen uit Vlaamse cabaretlandschap te pakken die toch bekend staat om een...
Maar stoel smeet.
Ja. Eigenzinnige stijl, wilde ik zeggen.
Ja, vaak absurd, maar wij hadden ook niet echt een eigen groep of zo. Allee, we hebben vaak wel samen opgetreden, maar dit is niet hetzelfde als de theatergroepen dat ik het over had. Hè. Daar ben ik nooit mee verder gegaan, omdat we dan die prijs hadden gewonnen op Studio Brussel. En we kregen de kans om met Kamaruka een programma te maken die dan later heel populair is geworden. Ja. Studio Kafka. En daar is dan die figuur van Etienne met het Open Verhemeld uitgegroeid. Eigenlijk Jan-Jaap van der Wallen van Alette.
Jan-Jaap heeft alles van jouw typetje gejat.
Wat is?
Ik zeg, Jan-Jaap heeft alles van jouw typetje gejat.
Ja, eigenlijk wel. Maar ja, kijk, hij heeft er succes mee. Maar ja, ik had er ook heel veel succes mee. Maar het was een... het was een heel leuke periode in ons leven natuurlijk. Er was een programma, het Leugenpaleis van Hugo Matthijssen en Bart Peters. En dat programma stopte en er moest een nieuw programma komen. En de toenmalige producer, zeg maar, van Studio Brussel, die zei van, ja, Kamma wil iets maken, maar je wil het niet alleen doen. En dan zijn we eigenlijk als kinderen bij hem thuis geweest. En de klik was er onmiddellijk. En dan zijn we begonnen met Studio Kafka. En eigenlijk een van de eisen is veel gezegd, maar een van de zaken dat Kamma had, zo van, ja, je moet allemaal wel zo'n figuur hebben. Je moet dan iets werken, dat we daar een soort... constante in krijgen in dat programma, dat iedereen zijn figuur heeft en dat die wekelijks terugkomen, ja. Dat er erkenning in komt.
Ja, ja, ja.
En dan had ik dat figuur bedacht, omdat dat eigenlijk een figuur is waar... dat was eigenlijk zo'n nichtje van mijn grootvader. En we gingen daar altijd naartoe in het rusthuis. Dat was een vrouw met een open verhemelte. We gingen daar naartoe toen we 13, 14 jaar waren, omdat we wisten dat we daar zware alcohol kregen. We kregen daar whisky. Zij wist niet hoe dat iemand van 14 jaar eruit zag, denk ik. Zij kon niet onderscheid maken tussen iemand van 14 en iemand van 20. Dus als ik daar binnenkwam bij die vrouw, was dan... En dan kwam daar al die stront zat buiten. Dus alcohol zit daar heel vroeg in mijn leven. Zo.
Ik moet hier ook heel hard om lachen, omdat we toen ik aan het opbouwen waren, hadden we het over wel of niet drinken, dat ik niet drink. Dat je zei, er wordt in Vlaanderen best veel gedronken, toch? Nou, ja.
Van heel vroeg al. Ik heb mijn eerste pint gedronken bij mijn eerste communie. Ik was 7 jaar, denk ik.
Echt?
Ja. En zo is Etienne ontstaan. Hij was een razend populaire figuur, eigenlijk. En wat er zo leuk was aan de figuur, was dat het is eigenlijk... Er was nog geen gezicht. Er was alleen maar een radiostem. Maar de figuur was zo interessant op de radio, omdat hij onverstaanbaar was. Als er één zaak is wat belangrijk is voor radio, is dat je de man die achter de microfoon zit verstaat.
Ja.
Onverstaanbaar in feite.
Ik vind het ook heel tof...
Slappe lach, ja.
Dat het überhaupt kon. Volgens mij is er een periode geweest waarin dit soort dingen op de radio... Weet je, jullie deden dit... In dezelfde periode had je in Nederland Mannen van de Radio van Pieter Bouwman en Hans Steeuwen.
Ja, fantastisch.
Wat natuurlijk ook compleet absurdistisch was.
Ja.
Ik weet niet of dat soort dingen nu zo snel weer zouden kunnen, maar ik vind het altijd heel tof. Ik heb zelfs ooit, dat is later geweest, herinner ik me dat ik naar een show reed in Vlaanderen. Nou, dan op een gegeven moment hield de Nederlandse radio er mee op, dus had ik Stu Bruin aan staan. Uh-huh. Die hadden een wedstrijd air guitar spelen op de radio. Ja. En iemand die One ging doen van Metallica gewoon 6 minuten lang.
Was dat niet bij Jan Houtkeet of zo?
Het zou heel goed kunnen. Ik heb geen idee. Daarvoor is het te lang geleden.
Ja, het was een hele leuke periode. En was heel anarchistisch ook. Hè. Dat was, ja... Er was ook veel schrik bij Studio Brussel. Maar Studio Brussel was gewoon een andere zender, een onderkoelde zender. Want dat was eigenlijk ook de voorwaarde. Als je daar wilt werken, dan moet je onderkoeld klinken. Een diepe, warme stem. En nu, als je dat nu vergelijkt, is het tegenovergestelde. En het eerste wat men ook zei tegen ons, van kijk, er zijn wel een aantal regels dat je u moet aanhouden. Dat kan niet. We gaan niet lachen met het Koningshuis. We gaan de apparatuur die hier staat, dat is officieel, blijf van die knoppen, verkeersinformatie, nieuws. Het eerste wat wij deden, als we daar 5 minuten aan die zender waren, vlag met het Koningshuis en... Dit is verkeersinformatie. Er is een joertje gesignaleerd op de pechstrook voor kinderen vanaf 6 jaar. En dat was zo heel de sfeer van Studio Kafka. Dat was live. Dat was niet opgenomen. Wat je hoorde, gebeurde live.
Maar dat is ook het stomste natuurlijk wat je kan doen tegen comedians zeggen... je mag niet dit of dit.
Maar we waren ook nog geen comedians. We waren gewoon...
We
waren op zoek naar een stem, naar een sfeer. Heb je
dit later ook wel eens gehad bij optredens? Want daar gebeurt het natuurlijk ook wel eens. Dat zeker als bijvoorbeeld commerciële dingen zijn... dat mensen vooraf zeggen... best niet dit of dit benoemen of...
Ja, ik heb dat heel vaak gehad. Ik heb... Ik herinner mij zo nog een optreden, wat ik niet vaak doe, van die corporates. Zo van, dat was de top van de kredietbank, denk ik, toen nog. Die heet nu KBC, zeker. Maar goed, ik moest daar een optreden doen. En ik was toen ook nog niet zo lang bezig. En dat werd heel goed betaald. En ik zei natuurlijk ja, alleen voor het geld eigenlijk. Ik dacht, ik doe er een half uur, ik ben direct weer buiten. En ik had zo dat voorprogramma gezien. Dat voorprogramma, dat waren cijfers en moeilijke tabellen. En ik zei, what the fuck is dat hier, man? Die mensen gaan zo van genieten van de comedy, want die zien zo saai. En net voor mijn optreden komt die directeur, de grote baas, naar mij. Oké, je krijgt een half uur, zegt hij. Kan je een paar dingen zeggen waar je niet over mag praten? En ik zei, fuck, ik heb alleen maar daar over materiaal. Ging over seks en over... En dan stond ik daar. Ik deed mijn ding en hij zat op de eerste rij. En er was gewoon niks, ja. Nul gelach. Ja, zo'n ding heb ik wel vaak meegemaakt. Dat ik dan zei van, dit is echt niet voor mij. Ik moet echt wel kiezen wat ik wil spelen. En ik moet echt spelen voor de mensen die mij willen zien.
Ja. En ik zeg ja, want ik snap het. Waarom is dat belangrijk?
Oh, ik denk dat je... Zelfs al breng je geen verhaal. Ik denk dat je... een soort stijl hebt en een soort... neem nu... alleen mijn stijl wordt vaak gezegd absurdistisch. Wordt rap gezegd van iemand in Vlaanderen. Maar het is wel een soort wereld die ik creëer. Een soort bad waar je inkruipt of waar je niet inkruipt. Als je bij mij in bad komt zitten en je vindt het niet leuk... je houdt niet van de absurdisme, dan is het sowieso al moeilijk om naar mijn zaalshows te komen, vind ik. En ik vind dat heel belangrijk dan, dat ik het publiek heb, dat ik, dat ik verdien. Want als ik dan zo in... Ik heb dat vaak meegemaakt, dat ik in line-up zit. En dat ik zo zeg van, ja, met mijn jokes moet je misschien toch wel iets meer denken of iets meer gewoon... door erin komen dat het een ander stijl is. Dan moet je dan toch, vind ik... ook de kans geven. Maar als je zo'n line-up zet, dan krijg je vaak zo bepaalde jongens, jonge MC's dan opkomen. Heb je er zin in? En dan denk ik zoiets van, ja, als ze daar al mee lachen of als een mensen, ja, ik zoiets van, oh, dat gaat waarschijnlijk niet lukken voor mij. Vaak voel ik dan al zo, als de MC, waar ik dan op dat moment het gevoel van heb, dit is heel gemakkelijk en goedkoop wat hij doet. Als daar de zaal plat mee gaat, dan denk ik zoiets van, ja, voor mij is het om zeep. Want dit is niet mijn ding, dit is niet mijn stijl. Ik wil niet zomaar opkomen en scoren. En mensen moeten meegaan in een verhaal. En
kan jij wel dan nog de knop omzetten, zeg maar, bij jezelf en denken, oké, maar dan ga ik het naar mijn eigen hand zetten?
Ja, vaak niet, vaak wel. Ik heb het wel geleerd na al die jaren. Ik moet zeggen, ik sta meer dan 30 jaar op het podium. Ik heb nog vaak zo'n soort... gevoel dat ik veel te vooringenomen ben, dat ik op het podium kom en dat ik denk van, ah nee, is dat de eerste rij? Het zijn allemaal oude wijven en oude mensen. Of je kijkt achter het gordijn en je ziet mensen binnenkomen. Ah nee, dit soort publiek. Terwijl dat dit soms de mooiste voorstellingen zijn. Allee, de leukste comedy shows. Je gaat toch niet op het uiterlijk gaan beoordelen of dat dit een leuke avond wordt of niet?
Nee,
dat maar, vaak vroeger.
Maar ik herken het. Ik herken het wel. Maar wat, ik deed het vaak. Wat zijn dan dingen als jij door zo'n gordijn de zaal in kijkt? Of ja. Qua uiterlijk of qua type, waardoor je denkt... Oei, ja, liefst stap ik nu in de auto en rijd naar huis.
Ja, ik weet niet. Dat is heel fout. Ik vind dat heel fout van mijzelf, maar vaak beoordeel je op het stroeven aan mensen, iets oudere mensen, dat je denkt van, ze zien er zo serieus uit. En ze zitten daar zo vol spanning op die eerste rij. Ze durven al niet op de eerste rij komen zitten. En denk je, nee, dat is niet mijn publiek. Maar wat is dan mijn publiek? Ja, ik moet ook niet meer gaan spelen voor jongens van 16 jaar of 18 jaar. Dat is ook niet meer mijn publiek.
Nee,
maar ik denk dat ik daarmee opgeroeid ben. Ik ben opgeroeid met jongens van en meisjes. Jongens en meisjes van 16, 18 jaar. En dat was toen wat ik wou. Als ik dan iemand in mijn zaal had die 35 was of 40, had ik zoiets van, oh fuck, die nauwe zak, die had er niks van begrijpen. Maar het is omgekeerd nu, ja. Het is, mijn publiek is wat meegeroeid met mij. En ja, dat is heel raar als ik nu in een zaal ga en ik zie, ja, het zijn allemaal kinderen van 16 of zo. Dan heb ik al zo, nee, dat wordt misschien wel moeilijk.
Ja, ik heb vorig jaar nog 8 shows gedaan voor scholieren.
Ja.
En het was gewoon in een theater met een introductie met iemand van het theater erbij. Zodat ik dacht, oké, dat moet wel kunnen. Mm-hmm. En ik vond het ook wel leuk dat ik dacht, nou, dat zijn er 8. Dan kan ik wel over die 8 shows ontdekken wat ik moet gaan doen. Had ik niet hoeven doen.
Maar ja, ik heb veel gespeeld en ik heb heel veel verschillende dingen gedaan ook. En ik denk dat ja, je hebt nooit het gevoel dat je het kunt. Het is zo'n rare métier dat je zo denkt van, oh fuck.
Ja. Ben je ook wel eens weggegaan of niet opgegaan omdat je een zaal binnen zag stromen of ergens aankwam en dacht...
Ik heb dat nooit... Ik zou dat nooit doen, niet opgaan. Dit is zo pretentieus ook. Ik heb wel al getwijfeld omdat er te veel... Omdat ze niet aan de voorwaarden voldoen. Omdat de klank, het licht niet goed is. Omdat er te veel lawaai is. Dat men ook... De mensen niet zeiden van, zet uw gsm af. Mogen geen kinders binnen. Bij mij is dat heel... Ik ben hoogsensitief als er iemand gewoon nog maar... te diep ademt en hoe te veel hoesten. Ik dacht, fuck, dat wordt heel moeilijk. Ik heb het onlangs meegemaakt. Er zat... Het was een grote zaal. Zat heel afgeladen vol. En ik hoorde zoiets raars. Zo. Iets. Zo, wat is dat? Ja? En dat was helemaal achteraan in de zaal. Er was een jonge vrouw die haar kind de borst gaf. Maar niet... Haar vriendin zat ernaast en deed hetzelfde. Twee jonge vrouwen met een partner die een borstvoeding geven tijdens een comedy optreden. Dat doe je toch niet?
En nee, dat je het ook nog kan horen van...
En ik ga vragen, zou je dat kunnen misstoppen? Ja. En dan, ja, ze vond het precies allemaal grappig wat ik zei. Er was niks grappig aan. Maar ik vind het heel raar dat mensen zoiets doen.
Hoe is dat voor jou als je zegt, ik ben sowieso hoogsensitief? Nee, en op podium sta je toch al open voor alles wat er gebeurt.
Ja.
Dus dan zeg jij wat van? Wat voor jou op dat moment gewoon heel serieus is, want dat stoort in de show die je aan het geven bent.
Ja.
En de hele zaal lacht daarom.
Ja, maar ik heb in vergelijking met vroeger, heb ik nu ook niet altijd weer zin om uit dat verhaal te gaan en daarop in te spelen. Ik kan heel goed inspelen op wat er in de zaal gebeurt. Ik ben daar sterk genoeg in, denk ik, om weerwerk te bieden. En ik ben mondig. Ik kan heel goed improviseren, dat is een van mijn sterktes. Maar na al die jaren heb ik ook wel zo het gevoel dat ik wel meer een verhaal wil vertellen dan vroeger. En dat ik dan... denk van, ja, als ik hier telkens uit dat verhaal ga, terwijl ik dat vroeger niet deed, een verhaal vertellen, dan wordt het toch wel weer iets anders, van een ander soort comedy. Ik vind het ook vaak gemakkelijk om mensen heel hard aan te pakken en om iemand op de tweede of de eerste rij, om daarmee te spelen. Maar ik ben wel degene met een microfoon die toch altijd haalt en wint. Ja, ik hou daar wel van als het oprecht is en als het leuk is. Maar ik zie heel veel comedy waarvan mensen dan zeggen... Ja, je kan goed inspelen op publiek. Hè? Terwijl je dan, als je de tweede keer gaat kijken naar die vrouw of die man... is dat identiek hetzelfde. De derde keer doet hij weer hetzelfde. En dan denk je, oh, kan hij dan zo goed inspelen op publiek? Het is altijd hetzelfde wat hij doet, in feite. Het zijn trucs.
Ja, ja.
En die trucs, die doe ik liever... die doe ik niet meer zo graag. Iedereen heeft zijn trucs. Maar trucs zijn maar trucs. Om het duur heb je ook wel de saaiheid ervan voor jezelf. Oh nee, ga ik dat nu weer doen? Oh oké, ik kan dat wel weer doen. Maar ja, het is maar een truc. Het wordt saai. Want ik weet bijvoorbeeld als ik vroeger, als er iemand mij heel fel stoorde, ik had zo de truc van dat ik iemand heel fel uitschiet. Van, ah, hier meneer, hier op de eerste rij, de comedy-liefhebber komen uithangen. En de man van de wereld. En de theaterliefhebber. En thuis je wijf op haar smoel slaan. En kapot maken met een mes en een moviebox op haar kop. En ik geef je groot gelijk, meneer. De meeste wijven verdienen niet beter om dan weer heel de boel om te draaien. En hij heeft zo van, ja, oké, okay, ik heb dat vaak gedaan. En hij heeft zo van, wow, wat zegt hij nu? Maar ja, ik vind het wel gemakkelijk ook zo.
Nou ja, zeker als het inderdaad een truc is waarvan je zegt, ik doe het vaker. Ik heb, moet ik bekennen, het gisteren zelf ook nog voor gehad. Want ik deed dus, gisteren nam ik op met Joost van Hieften. S'avonds deden we ook nog een show. En dat was buiten, want in het zaaltje waar het zou zijn, daar was een kermis naast. Er zaten nieuwe ramen in, maar nog geen gordijnen. Dus als daglicht, nou prima, achter in het tentje. Maar er zaten ook heel veel mensen nog nooit bij comedy geweest. Dus het is al een lastige setting. En dan weet je, improv gaat dan harder werken.
Ja.
En zeker ook wat grovere dingen of wat vettigere moppen. Die gaan. Dus op een gegeven moment ook dat ik een opmerking tegen iemand maakte waarvan ik zelf dacht, oh, dit.
Ja.
Het is echt heel makkelijk. Maar ja, het is wel weer dan een goede harde lach. En dan kan je weer even door met ander materiaal.
Ja, maar dan vind ik het vaak wel, ah, hij is daar weer met zijn materiaal nu. Terwijl als hij zoiets hebben van, oh, het is leuk als hij inspeelt op publiek en als hij dat doet. Oké, okay, dan vaak kies ik daar ook voor. Dat ik dan zeg van, oké, okay, we gaan er een zotte avond van maken met heel veel improvisaties. En dan gaan we daarvoor. Maar ik vind wel, als het een moeilijke avond is en na een kwartier voel je, het gaat hier niet zo vlot. En er gebeurt iets raars, je speelt erop in. Wauw, en het publiek vindt het grappig. En je gaat er nog dieper op in. Hè? Je neemt nog iemand en check. Maar dan ga je weer naar je eigen materiaal. Dan voelt het publiek voelt dat ook zo. En dan zei ze van, oh ja, nee, dan vind ik het wel weer saai. Ik heb liever dat hij hier zijn talent laat zien van wat hij kan en hoe hij kan improviseren.
Is het trouwens, bedenk nu wat je net zei, weet je, zo'n man op de eerste rij die zou helemaal afkappen. Is dat altijd goed gegaan? Want je, dan pak je me best wel hard aan. Er komt ook een keer dat er iemand zit die denkt, ja, niet met mijn gast.
Dat vind ik wel heel vreemd. Het is nooit fout gegaan. Ja. Er zijn wel opmerkingen gekomen van mensen, maar meestal heeft dat niets met mij te maken of zo.
Wat voor opmerkingen?
Ja, ik herinner me bijvoorbeeld, ik heb ook heel veel in Nederland getoerd. Zeker in de beginperiode. Ik heb eigenlijk een hele rare, atypische comedy carrière, zeg maar. Ik ben na die radioperiode met Kamarurka ben ik ook mee gaan toeren met hem. Maar ik had eigenlijk nog nooit op het podium gestaan als comic. En ik deed al zijn voorprogramma's. En ik stond niet direct in cafés of in kleine zaaltjes. Ik stond in het Luxor Theater in Rotterdam. Ik stond in de Kleine Comedie in Amsterdam. Freek de Jonge zat voor mij. Ik werd geboekt door Pinkpopbureau. Nieuw te boeken bij Pinkpopbureau. Etienne met het open verhemeld. Dit is waanzin.
En voor wie denkt bij het Pinkpopbureau, dat is niet zo heel gek, want Jan Smeets was ook de manager van Urbanus.
Van Urbanus, dus, van Kamarurka, van ja. Remo van het Groenewoud en dan ook van mij.
Ja, dus die had wel een stevige tak in het theater.
Dat was een heel bizarre gast, een fantastische gast. En dan herinner ik mij dat ik zo vaak naar Nederland reed. En ik weet niet meer de naam van de zaal, maar het was zo ergens onder Groningen. Ik had al 4-5 uur gereden. Ik zat in een heel klein zaaltje, een heel mooi zaaltje. En er was echt niks zo. Er zat een man, ook al redelijk beschonken, denk ik. En die man is de hele avond. Nou, he.
Oh.
Wanneer moet ik lachen? Moet ik hier lachen? Ja, je zegt het maar. En zo. En ik ging daar wel op. Ik ging daar wel op in, zo, maar blijkbaar, met de figuur die ik dan speelde destijds, Etienne met Hoon Verhemelte, was dat niet zo eenvoudig.
Wat even tussendoor. Hoe zag deze. Wat speelde je alleen maar als Etienne met het Open Verhemelte? Ja. Hoe kan je dat volhouden?
Ja, dat was. Dit is behoorlijk intensief. Ik heb daar ook een operatie door achter mijn rug. Een stemband kapot.
Echt?
Ja, er zijn zo. ik dacht eerst, het zijn knobbels op mijn stem. Heb ik heel lang moeten zwijgen. Heb ik heel lang gecommuniceerd met bierkaartjes op café. 6 weken, dan ging ik terug op controle. Nee, er is niks aan veranderd. Ja, dan zei ik, misschien moet ik eens naar een andere specialist, dokter. En dat was eigenlijk een goedaardig gezwel die echt door verkeerde stemgebruik is ontstaan. En dus ik heb een operatie dan aan de stem gehad.
Wauw.
Maar mijn stem klonk ook behoorlijk mooi in die tijd. Ik was een soort mannelijke Marianne Faithfull, zo. Ja, van, ik ga dat niet laten opereren. Dat is fantastisch. Maar dat is zo vermoeiend. Die stem was echt kapot. Ik moest zoveel inspanning doen en druk zetten om nog te kunnen praten. En van goed, dan is dat allemaal goed gekomen.
Ja.
Maar ja, dat was wel van het vele slechte stemgebruik met de figuur.
Maar dit is het effect op jou, gewoon fysiek.
Mm-hmm.
Ik kan me ook voorstellen, als jij een voorprogramma doet en mensen hebben een kaartje gekocht voor Kamagurka.
Ja.
En het voorprogramma...
Ja, maar het werd ongelooflijk goed onthaald. Het was... ik denk dat in die tijd Nederland ongelooflijk hield van het exotische West-Vlaanderen. Zo van, wauw, die absurditeit. Hoe komen ze er toch op, man?
Ja, behalve dus de man...
We werden met open armen ontvangen.
De man die zei van, hier moet ik lachen, was blijkbaar minder fan.
Oké, okay, dat is waar, maar af en toe waren er. Maar de afstand en de taal was zo extreem...
Maar
ik denk dat er geen bal van verstand van mijn taal ook...
Nee, maar wat doe je dan als je zo... Je hebt dat personage, dat is al lastig te verstaan.
Ja.
Kon je daar iets mee? Je kan er niet uitstappen en opeens als Pieter Pretteren op zo'n man ingaan en hem stil krijgen.
Ja, nee... ik heb het gewoon uitgezongen. Ik heb mijn ding gedaan, maar het was verschrikkelijk. Je komt daartoe. Je rijdt 5 uur. Je krijgt geen eten.
Want Holland.
Drink je iets? Ja, graag een pilsje. Nou, dat ga ik moeten onderzoeken of dat mogelijk is. Ik heb thee en water. En dan kwam ze meestal zo... Na de voorstelling kwam ze dan met een pilsje. Ik heb een pilsje voor jou gevonden. Ja, dan moest ik nog 5 uur naar huis, kun je je voorstellen. Ik had 5 uur naartoe gereden. Ik weet nog, echt waar, dat was niet normaal, dat ik buiten kwam en er lag 30 centimeter sneeuw. Het was in de winter en dan moest ik nog... Ik had geen hotel geboekt. Ik helemaal naar huis gereden voor een slecht optreden met 50 mensen in een klein, piepklein zaaltje. Maar ja, Jan Smeets, nou ja, nee, ja, volgende keer beter, man. En dat was ook zo. Er kwamen alleen maar goede dingen op ons af. Er waren heel veel toffe dingen. En van Nederland kwam België. Dus dan moest ik eigenlijk plots van de grote zaal in de kleine zaaltjes gaan spelen. En dan... Maar de figuur op zich was wel bekend. Het was niet zo dat Kamagurka werd aangekondigd en dat er plots een voorprogramma was.
Oké. Dat was
ook wel echt geafficheerd. En daar deden ze wel hun best voor, denk ik...
En hoe, want dat vind ik zelf, en ik heb ook echt wel vaker voorprogramma's gedaan. Hoe was dat voor jou als je een voorprogramma doet voor iemand? En bijvoorbeeld met zo'n man, weet je, dan loopt het niet, dan kom je af. Je hebt ook al end gereden. Ja. Het voorprogramma heb je toch ook de verantwoordelijkheid, of in ieder geval de drang, om een zaal gewoon lekker opgewarmd achter te laten voor het hoofdprogramma.
Ja, maar zo heb ik het nooit gezien. Ik was eigenlijk nooit, ik was niet de opwarmer en dat was... Ik denk dat Kamagurka daar zeer correct in was. Hij zag mij meer als een voorwaarde, meerwaarde, een aanvulling met zijn materiaal.
Okay.
Dus ik mocht zijn voorprogramma's doen. Maar hij vond het ook geweldig als ik na mijn performance hem kwam storen op het podium. Want dat gebeurde heel vaak. Hij genoot ervan als ik dan plots daar weer stond... Midden in zijn optreden en zijn shows kwam ik hem storen en dat was echt...
Met wat voor dingen? Met wat voor dingen dan?
Met dingen die op dat moment aan het gebeuren zijn. Van iets dat ik bijvoorbeeld vergeten had dat ik kon spelen. Dat ik zei van, oh ja... maar dat was toen ook niet als Kamagurka. Hij stond daar als Kamil Kafka. Dat was ook een typetje van hem. Heel sterke figuur.
Ja, ja.
Een soort clochard achter.
En ik had geen twee keer zijn.
Ja. Dit is Kamil Kafka. En ja, dat was Kamma. Kamma is ook meester in improvisaties. En dat was vaak een wedstrijd zo. We gaan eens zien wanneer de beste is in improviseren. En ja, als ik het gevoel kreeg ook dat ik beter werd dan Kamma, aan de hand van het publiek zo, dan had ik zoiets van, nee, dat kan ik niet maken. Dit is mijn meester.
Ja.
Ik moet hier inbinden nu. Dat vond ik wel een raar moment. Maar dat was ook niet zo vaak, maar het was een heel mooie periode, vond ik.
Ja, klinkt als iets wat ik graag had willen zien.
Maar ik had het misschien... Het is wel een mooi geschenk geweest voor mij, maar het is ook wel een beetje een periode geweest waar ik veel van Kamma heb overgenomen, denk ik. Want Kamma was ook zo heel nonchalant. Vaak bereidde hij die optreden niet voor. Hij las ook dingen voor. En ik ben dat ook blijven doen. Zo van, ja, kijk, ik ga je voorlezen. Ik moet niks voorbereiden. Ik lees het wel af uit een boekje of zo. En ja, om de duur heb je zoiets van, ja, dit moet je toch misschien wel achterwege laten nu. Als je zelf zo als stand-up comedian op het podium staat, vertel je een verhaal en lees je het niet af uit een boekje.
En hoe is die omschakeling gekomen van als Etienne met het Open Verhemelte op een podium staan naar... Gewoon meer in je eigen stijl.
Die omschakeling was heel, heel moeilijk voor mij. Want ik was eigenlijk... er bestond geen stand-up in Vlaanderen. Je had alleen maar Kamma Hurka, Jacques Vermeire en Geert Hoste. En Urbanus.
Ja, want over die deden al zoveel welke periode hebben we het nu?
We hebben het over 94, 95.
Ja.
Toen dat wij radio maakten op Studio Brussel. En toen ben ik met die figuren... De stem kreeg een gezicht, zeg maar. En ik heb daar heel lang mee getoerd. En dat was waanzinnig populair. Kun je dat echt niet inbeelden. Als ik op het podium kwam en ik zei... Dan werd er al ongelooflijk 5 minuten gelachen. Moest ik echt 5 minuten wachten. Het is een beetje zoals Flip Hubbels nu. Als hij iets zegt van goedenavond, dat is ook zoiets. Ah, wauw, goedenavond, die moet er maar opkomen. Oh, geniaal. Hoe komt hij erop, man? Dat was bij mij identiek... Dat was een uitverkochte zaal, dat was een wachtlijst, dat was... ik was het zo beu aan het ging allemaal zo gemakkelijk en zo vanzelf, denk ik, dat ik er ook heel lui in word. Dat ik, en op dat moment is ook de stand-up ontstaan. Hè. Alex begon, Thomas Smit begon, Nigel Williams begon, Bert Kruismans. We zijn heel vaak samen gaan optreden in een line-up. Maar ik deed dat dan als Etienne en ik vond dat ook raar. En zij vonden dat ook raar, denk ik. Want ik had vaak ook heel veel succes. Misschien meer dan hun op dat moment. En ja, van het een kwam het andere. Ik werd opgevist door Humo. Guimotti wou dat ik de eerste Humo's Comedy Cup presenteerde. Ik heb dat ook gedaan. Dat was de eerste lichting met ja. Pief Huffluff, Wim Helsen.
Guimotti was hoofdredacteur
van Humo. Ja. En ik presenteerde dat in Ancien Belgique, in de kleine zaal was dat toen. En dat was ook weer een heel groot succes. Ik had daar eigenlijk gewoon... Ik had mijn eigen stijl. Ik was niet de MC die iedereen opwarmde. Ik was eigenlijk de MC die iedereen de grond inboorde. Ik kondigde iemand aan en dan deed ik ook een afkondiging. Oh, deze man gaan we zeker nog aan het werk zien in de toekomst, in de grote zalen. Zij het dan waarschijnlijk als wc-madam. Of meestal in die stijl. En dat werd gepikt, dat was normaal. Dat was Etienne die dat deed. Maar ik had het wel een beetje gehad op een moment. Dan ben ik zo nog met een nieuw figuurtje naar buiten gekomen. Dikke Gilbert de La Tourette. Dat was een soort punk-comedy. Een dikke man die... Die alleen maar uitscheldt, in feite. Er komt niks deftig uit. Hij zit kook te snuiven op het podium. Hij zit te zuipen. Hij draait een blik zwamworsten open. Hij haalt de worsten eruit. Hij smijt die weg en hij drinkt het vocht van de zwamworsten uit. Dat was een fantastische figuur. Maar ik vond dat eigenlijk in mijn hoofd, denk ik, een soort mooie overgang. Omdat ik die Etienne zo beu was. Dat was zo'n soort... deftige, correcte man.
Hoe lang heb je dit type volgehouden?
Die Dikke Gilbert?
Ja.
Niet lang. Want ik zat in een pak helemaal gewatteerd. Ik zag eruit als iemand van 150 kilo. Zo, maar ik heb nog op...
Maar ik kan me ook voorstellen dat als je voor de 25e keer een pot worstensap moet drinken...
Oké, maar dat was wel even voorbereid.
Okay.
Dus dat was half echt... Dus ik deed dat vocht eruit, maar ik deed dat water in. Maar dat werd al rap weer de kleur van die zwamworsten, want ik leid die worsten er terug in. Dus eigenlijk wat ik dronk was altijd wel voor 30% zwamworstenvocht. Maar wat maakt het uit? Je zit in een personage, je doet dat. Ik ben ook acteur, ik doe dat graag. Ik ga ervoor. Tjak. Ik had zelfs ook zoiets van, ik wil zoveel mogelijk lijntjes kook snuiven. Maar geen echte kook natuurlijk. Maar het moet er wel echt uitzien. Dat is echt een mooi verhaal. Ik ging naar de apotheek in Gent. Ik heb heel lang in Gent gewoond. 35 jaar. Ik ging op de vrijdagmarkt naar een apotheek. Ik zei, meneer, ik zit met een probleem. Ik speel een personage. En die snuift om de 5 minuten een lijntje coke. Maar bestaat er iets, een surrogaat, wat ik zou kunnen gebruiken op het podium? En die begon na te denken met mij, zo van... Achterbij stond er aan de testen gewoon een klant. En ze zei, ja, ik weet het niet. Ik zou het proberen met vitamine C, zegt hij. Gewoon vitamine C in poedervorm. En ga een beetje piek naar je neus. Maar ik zei, ja... Maar weet je wat, kijk... kan je een keer een beetje heen? En hij hing dan van achteren. En ik kwam met een plankje af en een lijntje vitamine C. En ik dacht, fuck, die gast heeft dat nog gedaan. Niet normaal. Dit klopt niet. En ik stond daar gewoon in de apotheek... met mijn neus... vitamine C te snuiven.
Wat goed.
Ja, heel bevredigend. Ik ben gewoon naar buiten gegaan met een kilo vitamine C. En ik had die er gewoon door. En de voorstelling vloog dat gewoon uit. En dat was wel heel tof.
Terwijl er waarschijnlijk echt 10 apothekers in Antwerpen-Zuid zijn... die muzikanten en acteurs aan de balie hebben gehad... die zeggen, hey, ik snuif heel vaak een lijntje coke. Hoe kan ik laten lijken alsof dat iets anders is?
Ja, oké.
Nou, meneer Barman.
Maar oei. We hebben het over een gewone barman in een café.
Precies. Maar dit was een personage. Daarna ben je als jezelf gaan spelen.
Ja, dat was wel een moeilijke overgang natuurlijk. Ik ben er nog altijd aan het werken, denk ik. Nee, het is niet evident. De comedy had ondertussen wel een gezicht gekregen in Vlaanderen. Dus toen ik daarmee... toen ik ermee begon, ja...
Nou, ik ben ook benieuwd, op wat voor plekken speelden jullie toen? Want nu is er natuurlijk best wel goede infrastructuur aan...
Ja.
Vaste comedyplekken waar je kan try-outen en line-up shows en weet ik wat. Maar
ja,
toen
we
was
speelden op de
niet.
Meeste bizarre plek natuurlijk. Hè. Er werd enorm veel gespeeld in jeugdhuizen, wat eigenlijk niet meer zo bestaat. Ja, er bestaan nog jeugdhuizen, maar ik denk niet dat er nog zoveel jeugdhuizen komen die programmeren. En dat er nog zoveel zijn ook veel jeugdhuizen teloren gaan, denk ik. En... Ja, we spelen heel vaak in de moeilijkste omstandigheden. Hè. Er was geen traditie. Mensen wisten niet wat ze een comedyavond moesten organiseren. We zijn vaak toegekomen in line-ups. Ik herinner me een jeugdhuis waar ik toekwam. En daarom ben ik ook altijd geneigd om vroeg naar mijn optredens te gaan. Dat ik weet dat alles in orde is van licht en klank. Want in de grote zaal sta je met een vaste technieker.
Mm-hmm.
Als ik in de kleine dingetjes sta, dan heb ik geen vaste technieker bij. Maar ik kwam naar dat jeugdhuis en dat was een van de vele. Je komt eraan om 6 uur. Je staat voor een gesloten deur. Er is een comedyavond om 8 uur. Ik zei, ja, dit klopt hier niet. Dat heb ik vaak meegemaakt. En dan bel je naar de verantwoordelijke. Neemt zijn telefoon op met een kater van hier. Hij zit er al. Hij zit er al. Ik ben daar direct. En dan was dat meestal nog 20 minuten aan die deur wachten. Dan kom je binnen in dat jeugdhuis... En zie je daar een puinhoop, stoelen omver, biergeur, stank, sperma in de matrassen, wat weet ik allemaal. En je zegt van, nee, moet ik hier spelen straks. En dan deden we dat wel, hè. We speelden daar. Dus dan werd er een rap opgekuist, moesten de zaal klaargezet worden, de stoelen klaargezet worden. En je zegt van, oh man, ik wil naar huis, waarom ben ik geen bagger geworden? Waarom ben ik geen bakker geworden? En ik herinner mij zo een plaats waar ik echt aan de stok had met die mensen. Hè? Want dat ik zei van, dit is toch niet normaal, dit doe je toch niet. Probeer dat wat professioneel te doen. Ja, wat is je probleem, man?
En waar ging dat om?
Ja, dat alles nog moest klaargezet worden. Dat er een installatie was, een installatie, maar niemand kon ermee omgaan. Het was zo'n micro... Dus daarin moest er al uren aan gesleuteld worden, moest opgekuist worden, er was geen licht, er was geen backstage, dan stond je daar in een vieze ruimte, het was winter, buiten was het aan het regenen, dus je kon ook niet. Je moest in een auto gaan zitten, dat was de backstage. En dan kom je op dat podium en heb je een geweldige avond. En daarvoor deden we het ook. Het publiek was meestal fantastisch, dat was nieuw. En ik herinner me dat ik het aan de stok had met die man... Dat hij het zo raar vond dat ik deftig geluid eiste en een beetje licht. En vorige week is die geweest en die. En,
die
deed het zonder micro.
Dat is ook zo'n dooddoener.
Ik weet nog dat hij zei, Wouter de Preis, die vond dat perfect zonder micro. Die zei, ik ben Wouter de Preis niet. Ik kan me best voorstellen dat hij dat graag doet. Maar enfin, goed. En ik was aan het optreden, en dat weet ik nog goed. Het was echt wel een heel raar moment. En dat was een fantastische avond toen. Dat is een jeugd die nu ondertussen niet meer bestaat. De naam ontsnapt mij. Het was zo leuk dat ik eigenlijk helemaal erover ben gegaan. Dat ik veel langer speelde dan gevraagd werd. Maar ik moest ook enorm pissen zo. Ik had, ik had al een paar pinten gedronken ook. En een duvel. En ik zei ik ga je niet toch niet aan onderbreken. Ik moet naar de apotheose. En ik zeg aan het publiek, vind je het niet erg als ik even pis in mijn duvel was? En ik draai mij met mijn rug naar het publiek en ik speel verder. Ik zet de microfoon aan en ik pis in mijn glas. En ik zet dat glas op de barkruk. Een vol glas warme pis. Ik speel verder. En een van die momenten in mijn voorstelling was dat ik iemand uit de zaal haal. Meestal een vrouw waar ik iets mee... Ik deed er een sketch mee. Zo. Dat was iets heel leuk. En dat was toevallig de vriendin van de organisator dat ik uit het publiek had gepikt.
Ja.
En die komt op het podium. En ik vraag haar, ik zeg, drink je iets van mij? Want ik had er ook wel zo biertjes staan en cola en water. En ze, ja, ik wil dat glas wel zessen, wat je zo gezegd en je pist hebt. Ik zeg, ja, maar dat gaan we niet doen, hè. Denk je dat ik u geloof? En ze neemt dat glas. Ze neemt dat duvelglas. En ze drinkt
daar
ongelooflijk slok van. En echt waar, dat was wat er toen gebeurde. Dat glas van die vrouw loopt weg. En die naast, die al kwaad was met mij, zit naar mij te kijken, loopt ook weg. En heel die avond valt in elkaar zo. En was iets van, wat een fucking klootzak is daar. Terwijl ik dat niet gevraagd heb. Zij heeft naar dat glas.
Je hebt ook nog gezegd, moet je niet doen.
Zei, nee, moet je niet doen. Het was een van de raarste dingen dat ik meegemaakt heb.
Ja?
Je ruikt het toch ook, denk ik, als je dat zo...
Je voelt toch ook dat het daadwerkelijk warm is?
Ja, het was al een tijd later natuurlijk. Hè. Het was al...
Ja, maar toch. Ik snap als je in de zaal zit en iemand doet dat je denkt, dit is niet echt. Niemand gaat daadwerkelijk op een podium een duvelglas vol pissen.
Ja.
Maar toch, als je het voelt, ruikt, ziet, moet er een moment zijn dat je denkt...
Maar kijk, ik vind dit wel... Ik vind dit ook typerend voor die tijd. Je komt in een ruimte waar het een en al... waar de punk is blijven stilstaan in feite, want... Dan moet je ook niet verwachten dat degene die op het podium staat misschien plots een soort ambtenaar is die zijn job komt doen. Ik ging daar dan in mee. Zo, in plaats van even pauze te nemen en te gaan pissen of gewoon te stoppen met mijn voorstelling. Ik vond dat wel mooi. Dat je zegt van, oké, we doen dit. Dat moet in de rock and roll ook al veel gebeurd zijn.
Ja.
Dat een gitarist gewoon zich omdraait en aan de nachtkant van het podium gaan pissen of zo. Waarom niet? Waarom niet? Dit hoort erbij. Maar ja, als het dan zo afloopt. Maar ja, er zijn veel vaak dingen die raar aflopen zijn. Ja, ik vind het ook wel de mooie herinnering. Hè? Zo. Ja.
Ja, nou ja, maar dat is... shows die goed zijn gegaan en die gewoon zijn gelopen zoals ze moeten lopen, dat is heel tof. Daar doe je het ook voor. Maar dat... Ja, dat blijft niet hangen, want dat is het merendeel van wat je doet natuurlijk.
Het is dat, want al die negativiteit dat ik over mij krijg, dat blijft niet hangen bij mij. Ik wil zo rap mogelijk verder met mijn job. En als ik iets raar meemaak, is dat meestal de dag nadien vergeten. Vroeger kon ik dat niet verwerken, dat duurde 3 dagen of zo. Maar nu, dan denk ik zo, ja, dit is het dan geweest.
Ja, zat je er lang mee als het niet goed ging?
Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel, omdat ik misschien te veel... begon ben met alleen maar succes, succes, succes. Mensen stonden in rijen te wachten om mij te zien. En dan, ja, als dat dan na een tijdje vermindert en er komen nieuwe spelers, ja, dan heb je zoiets van, het doet ook ergens pijn. Zo, van, ik ben in overgang, ik zoek naar een nieuwe manier om het te brengen. En ja, het is niet altijd evident geweest.
En is dat dan... zit die pijn hem in twijfel aan jezelf? Of jaloezie op anderen? Of?
Ik denk... Ja, ik denk dat vaak de twijfel in jezelf is. En dat je zoveel mogelijk jezelf moet blijven zijn. En je ding doen. Ik stond aan de wieg van de stand-up. Ik heb mee die stand-up een gezicht gegeven. Maar ik heb het eigenlijk nooit gedaan van in het begin. Zo die pure stand-up. En ik zei... Eigenlijk vond ik dat altijd wel raar. Want ik genoot enorm van die buitenlandse, Britse, harde comedy. En dan dacht ik van, ja, waarom doe ik dat zelf niet? Waarom sta ik hier gewoon in een typetje verkleed? Maar het heeft wel heel lang geduurd voordat ik het typetje opzij heb gezet. En, terwijl ik zelf nu daar heel anders over denk. Waarom niet? Ik heb met die figuur enorm veel materiaal van mezelf kwijtgekund. Dat ik nooit anders had kunnen brengen of zo. Want ik herinner me de droom, ik doe die droomsequenties nog vaak op podium. Ik vertel droom die heel abstract en absurd zijn. Als je die gewoon vertelt, zoiets van, ja, wat is dat nu? Is dat nu grappig? Is dat nu? Nee, maar als je het staat als een droom, is het grappig. Het is eigenlijk daar ontstaan bij Etienne. Dat Etienne, ik zocht met Etienne naar manieren om iets verteld te krijgen dat ik leuk vond op papier. Dat ik gewoon zei van, ja, hoe vertel ik dat nu op een podium? Ik krijg dat niet verteld.
Ja. En heeft zo'n typetje ook geholpen, denk je, om je enigszins achter te verschuilen, zeg maar? Dat je er als typetje staat en niet als jezelf?
Absoluut. Op het moment dat je in die kledij kruipt, ja, ik weet niet of je de figuur kent, dat was eigenlijk een heel bizarre... look. Hij had een heel raar kostuumtje aan.
Want ik ken het van naam, maar kan je omschrijven hoe het eruit zag?
Ja, zo'n donker beige hemd, een beige blazertje, iets bleker van kleur en een donkerbruine broek. Pantoffels zo, zonder kousen aan. En het haar was helemaal in de gel, plat. Een soort kruising tussen Hitler en Willy Klaas. Zo kun je het best omschrijven. En zo is het ook ooit omschreven geweest in de pers. Ik denk dat... Ik weet niet wie het ooit... In de Nederlandse pers heeft men het ooit omschreven als een soort kruising tussen het vieze mannetje van Kees van Kooten.
Moest ik ook aan denken, ja.
En dinges van Oerend Hart, de zanger van...
Benny Jolink.
Normaal, ja. Vond ik wel een mooie omschrijving. En ja, als je dat kostuum aandoet, dan zeg je iemand anders. Hè. Je ziet jezelf in de... Want eigenlijk is het ook raar, de stem bestond eerst. Maar ondertussen had ik een rol in een serie, een Vlaamse serie. En dan moest ik een personage spelen, een soort afgelekte... een priester was het niet. Hoe noem je zo iemand die in de kerk... Een diaken... Iemand die eigenlijk een priester vervangt, die mag de preek doen en zo.
Ik zit zo iemand heel spelen slecht in mijn kerkelijke functies.
Daar hebben ze mij zo geschminkt. En ik zei van... Ik was toen ook ondertussen bezig met stand-up. Ik was in een serie aan het meespelen. En van, wauw, dit is mooi, die pik ik. En de stem kreeg een gezicht. En ja, een paar uur later stond ik op het podium met Etienne. En kon hij mij zien op VTM met een serie. En ik kon eigenlijk het verschil niet zien tussen de personage die ik speelde... En de figuur Etienne, die ook soms op een andere zender, maar kan maar huurkast doen, een lol te maken. Dat was eigenlijk wel een heel mooi moment.
Mis jij nu de rock and roll wel eens in de comedy scene?
Ja, ik vind wel dat het de rock and roll een beetje eruit is. Zo. Ik vind wel dat het heel vaak over zo naar binnen kijken... Over jezelf, over je kleine leventje. Maar ja, ik vind ook dat er heel mooie dingen zijn nu. Hè. Maar ik mis eigenlijk helemaal niks. Maar ik ben eigenlijk eerlijk gezegd ook niet zo'n grote comedy-liefhebber. Ik heb het nooit echt opgezocht. Ik vind het geweldig om te doen. En ik ben opgegroeid met een heel absurde humor ook. Ik ben eigenlijk opgegroeid met de Nederlandse televisie, de Nederlandse radio... Ik luisterde alleen maar naar Hilversum, Veronica, voor het heel plat commercieel was. Ik keek naar de VPRO met mijn ouders. Ik keek naar al dat soort dingen. Voor mij was dat iets stond eigenlijk boven. Was dat niet zo echt comedy? Dat was meer zo een soort performance. Neem nu bijvoorbeeld Wim T. Schippers met Waldolala. Dat is waanzin. Heb je dat gekend?
Nee, dat is van voor mijn tijd.
Ja, Wim T. Schippers is een fantastische kunstenaar. Ken ik, ja. Ik heb die ooit nog ontmoet. Alles wat Wim T. Schippers gemaakt heeft, vind ik fantastisch. Het is zo... tegen geen schop nergens, maar ook heel... niet met een duidelijk politiek statement zo van... dit is zo en dit is zo. Nee, het is gewoon...
Nou ja, en heel, heel erg eigen en volgens mij ook helemaal niet bezig met of iets commercieel succesvol is of niet. Of dat er publiek op zit te wachten of niet. Maar gewoon, dit wil ik maken op deze manier. Kijk maar of je het leuk vindt.
En wel ja, daar gaat het over. En vaak was dat ook niet zo succesvol. Alleen niet altijd. Bij Wim de Schippers misschien wel, maar ik heb ook nog voor VPRO gewerkt. Maar kan maar hem nog wees blij met wat je hebt gemaakt. En dat was niet zo'n grote hit, maar dat was ook wel heel leuk om te maken. Want we hadden een bijbel gemaakt, we hadden enorm veel tekstmateriaal. En de regisseur had er niet beter op gevonden van... Wow, nou, nee, dit laten we vallen. Nee, we improviseren wel iets. En zo chaotisch verlopen die opnames. En als ik nu terugkijk, heb ik vaak het gevoel van... Ja, dit was misschien wel eens een tijd vooruit. Als ik het toen zag, had ik zo wat... dit is een gemiste kans. We hadden mooi tekstmateriaal, we konden daar maken en daar. En nu, als ik het terug zie, heb ik wel zoiets van... dit is raar, dit is bevreemdende televisie. Dit vind ik wel mooi, dit spreekt mij wel aan. Ja. Dit is voor mij meer zo een... sluit mij aan bij een soort kunstwerk dan pure comedy op televisie. Maar comedy, ja, ik ben er zeker niet op tegen of zo. Ik vind het fantastisch. Ik vind het geweldig, comedy.
Het lijkt me heel geruststellend voor iemand.
Maar ik vind het heel vermoeiend om constant naar comedy te gaan zien. Of ik denk dat er heel weinig mensen mij iets gaan kunnen verwijten of zo, dat ik dingen zou gepikt hebben, omdat ik heel weinig comedy bekijk. Ik ga heel weinig naar voorstelling, ik ga heel weinig comedy zien. Maar als ik het dan zie, geniet ik er ook wel van, zo. Maar er is zoveel dat ik moet zien. En ik lees eraan en ik kijk.
Ja, maar het is deels denk ik ook al... Ik ken ook uitzonderingen van collega's die en heel veel spelen, maar ook heel veel zien. Mm-hmm. En ik vind comedy nog altijd heel leuk om te zien. Maar als ik al 4 avonden gespeeld heb in een week, heb ik ook geen zin om op daar avond 5 nog comedy te gaan zien.
Daar gaat het over. En als er één ding is waar ik spijt van zou kunnen hebben, is het feit dat ik toch wel... misschien te veel rekening heb gehouden met mijn publiek en dat ik te veel rekening heb gehouden met het feit, nu moet ik ook stand-up comedian zijn en moet ik na 4 seconden de lach hebben. Anders is het pijnlijk. En heb ik nog steeds, als ik op het podium kom, ga ik altijd proberen binnen de seconde een lach te hebben.
En waarom is dat? Als je al deze dingen hebt gedaan en ervaringen...
Ik denk dat ik nog het beste moet nog komen. Echt waar. En ik denk dat. En ik vind ook, dit is een van de weinige disciplines waar dat je stokoud mag zijn, in feite. Ik mag pokken, helemaal blind in een rolstoel, zonder been, mijn ding doen. Mensen gaan het nog leuker vinden, volgens mij. Het is gewoon van, het heeft zijn tijd nodig. Het is raar. En ik heb ook wel het gevoel, het heeft zijn tijd nodig. Ik heb vaak het gevoel dat ik nu in een soort discipline zit... die vergelijkbaar is met topsport. En ergens vind ik het ook wel zeer interessant als je met topsport bezig bent, dat je de eerste bent. Als je in de Tour de France meerijdt, ga je voor de hele trui. Je wilt als eerste over de lijn. En ik denk dat misschien in de comedy, zonder dat je daar eerlijk over praat met elkaar, ook wel zo is. Je wilt gewoon de beste zijn die avond. Je wilt gewoon die lach. En je wilt dat de tak eraf gaat. Maar... daarom vind je collega's niet minder of minder goed of zo. Daar gaat het helemaal niet over. Maar met ouder worden heb ik wel zoiets van... dit is voor mij niet meer wat het eigenlijk moet zijn in mijn hoofd.
En is dat gevoel van de beste willen zijn dan toch nog altijd sterker... dan doen wat je het liefst zou willen doen? Ook als dat betekent dat je niet binnen 4 seconden een lach scoort?
Ik denk dat dit gevoel nog heel sterk aanwezig is als ik in hele grote zalen speel en waar ik, ja, waar je een soort verantwoording moet afleggen van, ja, man, dit kost hier wel veel, hè? Je wordt hier goed voor betaald en wat weet ik allemaal. Terwijl je dan zo gaat experimenteren in huiskamers of kleine zaaltjes, dat die stress veel minder aanwezig is. Dat je dan zegt van, hier... Ik was onlangs in een comedy night die al heel lang, ik denk dat al 14 jaar doorgaat, in Torhout.
Ja.
Hoe heet het? Comedy night. Ze hebben al... Ja, zo heet het, denk ik. Zwat. Dus
een hele goede kans dat het Comedy night Torhout heet.
Ze hebben altijd een heel mooi affiche. Ik had er al 2 keer gestaan, denk ik. Er komt heel veel mensen op af. Tussen de 400 en de 500, denk ik. En altijd een heel sterke line-up. Heel veel nieuwe mensen ook nu. Is ook een prachtige nieuwe generatie. En ik stond er deze jaar ook. Ik was er ook weer bij. En daar hebben ze niet zo het systeem van, kijk, jij sluit af, jij zet de headliner. Eigenlijk is dat gewoon een soort... Het is ook geen loting, maar zij zeggen gewoon van, ja, kijk, die zit daar. Maakt niet uit. Iedereen speelt toch evenveel, 20 minuten of een half uur of zo. En... Ik stond daar nu wel toevallig als laatste, als headliner. En ik had het gevoel dat ik heel hard moest werken. Er waren mensen voor mij geweest. Karin Schatla was geweest. Er waren, wie was er nog geweest? En ik had zoiets van, fuck man, dat is echt een bom.
Mm.
En ik kom op en dat werd, ja, het was echt hard werken voor mij, had ik het gevoel. En ik was zo'n beetje van het podium gegaan met een dubbel gevoel van, maar ja, kijk, die line-ups, dat is toch niks meer voor mij en ik wil weer te veel schoon en ik denk dan te veel op het podium. Maar er zijn direct mensen aan mij gekomen van, dit is normaal, je stijl is ook helemaal anders. Je zei ouder, je stijl is veel meer een stijl waar je even terug in een ander bad moet kruipen, dat je moet over nadenken van... Mensen vonden het fantastisch leuk, moeten er niet eens over nadenken. En ik dacht van, ja, oké, ze zijn dat nu omdat ik een lekker gevoel zou hebben en op mijn gemak naar huis rijden. Maar toevallig, een paar weken later, speelde ik een try-out in Oostende. En daar waren 12 tickets verkocht van mensen die daar in Torret waren. Die van, dit was zo leuk, we wouden het terugzien. En zij beaamden dat inderdaad, dat was raar voor u, dat was kalmer en stiller, maar... Dit betekent niet dat het slecht is, man. Dit is echt gewoon zo van, wauw, dit is weer een heel ander stijl. En daar kan ik nog altijd niet goed mee om. Ik vind dat heel bizar. En daarom sta ik misschien ook minder graag in line-ups, omdat ik mij dan te veel wil meten aan mensen en te veel wil... te gevoel hebben dat ik in een competitie beland ben.
En als je zegt, dan op het podium, dan denk ik te veel. Wat voor dingen... Denk je op zo'n moment, als je merkt... degene die voor mij ging, kreeg meer lach dan ik?
Als je begint te denken, is sowieso om zeep. Als je denkt, zijn je niet meer aan het spelen. Dit gaat niet samen. Je kunt niet denken en spelen. Als je speelt, denk je niet meer. En dat is het mooie eraan. Dat is het succesvolle. Maar als je begint te denken van... hoe komt dat nu? Vorige week werd hier zo fel gelachen met dat stukje hier. En nu niet. Ja, dan... Dan moet je zo snel mogelijk voor jezelf uitmaken van probeer hier uit dat denken te stappen en speel, man. Want anders lukt het niet.
Maar goed, maar ben je niet altijd wel... Dat is mijn ervaring, dat je... Als je begint niet, maar op een gegeven moment kom je natuurlijk op een punt... waarop je gewoon zo vertrouwd bent op het podium dat je en kan spelen...
Ja.
Maar ondertussen ook wel kan registreren wat er in een zaal gebeurt. Of zeker in een line-up. Kijk, als je een zaalshow speelt, die begint bij A en die eindigt bij B.
Absoluut.
Maar tijdens een line-up zal je ook hebben dat je denkt... dit werkt niet, ik moet even een andere afslag pakken. Of ik moet...
Ja, maar dat is zeker waar. En ik heb het ook wel na al die jaren geleerd nu. Ik kan er veel beter mee omgaan. Maar het feit dat ik dan bijvoorbeeld minder in line-up sta en het dan weer af en toe meemaak, ga ik misschien weer dan meer gaan nadenken als het wel gebeurt. Zo, als ik wel weer aan het nadenken ben. Maar het is niet dat het mij zo vaak nog overkomt. Nee. Ik denk dat ik nu wel een heleboel materiaal heb waar ik kan uitputten. Zo ook, dat ik mee vertrouwd ben. En dan is het overschakelen op je... op uw métier en ja. op het vertrouwen in het publiek en in uzelf hebben. Want het publiek, ja, dat heb ik nog vaak. Als ik in iemand zijn ogen kijk en die zit daar heel serieus te kijken zonder één lach, dan denk ik zo, fuck, wat doe ik fout? Terwijl dat ik zo ook ben. Ik zit ook in de zaal. Ik lach ook niet snel. Ik zit daar ook met een... Van nature heb ik al een serieuze blik dat mijn mondhoek naar beneden hangt. Laat het gewoon, laat mensen gewoon zijn zoals ze zijn. Ze zijn daarom niet ambetant, omdat ze serieus kijken naar je. Integendeel, het zijn vaak die mensen die naar u komen. Wauw, fantastisch.
Ja, maar ik vind het ook
maar gek. Maar wat ik ook fantastisch vind, dat kom je ook... Ja, maar ik onderbreek u.
Nee, ga verder.
Daar kom je ook vaak mee. Dat vind ik ook wel nog altijd heel ambetant in de comedy. Dat mensen naar u komen. Wauw, heel leuk. Maar dingen, dat vind ik ook leuk. Wim Helsen, heb je dat al gezien? Dat is wel tof, hè? Wim Helsen, ja, dat nee, zeg. Waarom kom je eigenlijk zijn van, hè?
Ik vind het zo'n raar... Het is
zo raar dat iemand die in schuim en zweet staat en nu zichzelf heen heeft, dat je dan gewoon zegt van... Ja, maar you too vind ik toch wel veel beter dan nu.
Ik heb ook altijd het idee, weet je, alsof je hebt een nieuwe partner en dat die... Ja. Daar heb je hele fijne seks mee gehad. Ik zeg dan, weet je wat mijn ex altijd deed? Wat ik echt heel fijn vond. Waarom gaan we daar nu mee vergelijken?
Een goede vergelijking en dat is heel pijnlijk toch, ja.
Precies, dat hoef je helemaal niet te weten. En dat mag je best vinden, maar dat hoef ik niet nu te horen.
Ja, tuurlijk.
Iets heel anders, we gaan zo denk ik ook afronden, maar... want ik was bij Joost en die zei ik... Oeh, vraag Piet ook zeker naar een show die we volgens mij vrij recent samen deden in Oudenaarde. Kan je dat herinneren? Want de show zelf was volgens mij prima gegaan.
Ja.
Maar, en ik vergeet het citaat, in ieder geval, jij had blijkbaar ook aan de techniek toen je aankwam iets gevraagd met hoe zit het of kunnen we dit of dat, waarop de technieker had gezegd, als je hier gekomen bent om de lul uit te hangen, dan ga ik je dag niet maken.
Oh my god, ja. Oh, dat was verschrikkelijk. Wel, kijk, zo'n ding vergeet ik heel snel. Ik kom daar dus ook aan als eerste, lang voor Joost, want ik wil dat het in orde is, omdat ik dan, als je weet, als je vroeg bent, kunnen nog dingen oplossen. En ik kwam daaraan, er was niemand. En dan heb ik ontdekt dat ze in een ander zaaltje zaten. En ik kwam daar binnen en ze keek naar mij van... Ah ja, ik zei, ik ben een van de... Ah, oké. Okay. En ze ging verder met hun ding. Dus ik word niet ontvangen. Het is heel raar. Je komt daar binnen. Ze is een soort lucht. Ik zeg, wil er alsjeblieft iemand mij even opvangen? En ik zou graag nu een soundcheck doen. Dit is wat we gingen... Ja, ja, man, die van de klank, die is er nog niet. Ik zei, ja, oké, okay, maar dan, ik wil het nu wel. En dan ga je in die zaal, er is niks. Er is geen licht, er is geen microfoon, er is niks voorbereid. En dan komen ze met een microfoon, dat was een aula van de hogeschool.
Ja.
En dan moet je door die geluidsapparatuur met een draadloze microfoon. En dat was echt slecht. Ik zei, hier speel ik niet mee, jongens. Sorry. En er was een conflict ontstaan tussen ik en hem. Hij vond me een dikke lul. En dan komt Joost toe. Je kent Joost. Joost, de pleaser, die ook met niemand ruzie gaat maken. En ik vertel dat aan Joost. Maar dan ze ondertussen zoiets van, ja, die een prijter, dat is een dikke lul. Hij doet hier moeilijk. Ik heb helemaal niet moeilijk gedaan. Maar het is niet meer goed gekomen tussen ons. Maar ze hebben er wel aan gewerkt. En Joost heeft er ook aan gewerkt. Dat er daar iemand zou komen. Dat de microfoon beter zou zijn. En dan is het sleutel dat het er het beste uit de bus komt. Hè.
Maar, en blijkbaar had je getwijfeld om überhaupt te spelen?
Ik heb daar wel getwijfeld. Als het nog iets langer had geduurd, dat mijn collega's daar ook toe kwamen. Joost en er was nog iemand. Dan was ik eigenlijk wel gewoon naar mijn auto gekomen, denk ik. En dat heb ik nog nooit gedaan. Hè. Dus dat moet nog gebeuren. En ik denk ook wel zo het gevoel had van, yes, dit is achterrecht. Ik ben met een auto gekropen en ik weet waarom dat ik naar huis rijd. En ze gaan mij betalen ook, want dit is niet correct. Maar ik heb het nog nooit gedaan.
Ben je wel eens eerder van het podium afgegaan?
Ja. Dat is een heel pijnlijk verhaal. Dat blijft me achtervolgen. Omdat ik dat ook al gespeeld had, volavondshow in Dranouter, het muziekfestival.
Ja, groot volk.
Die deed festival, ook, ja. Het volkfestival deed ook comedy vroeger. Dat was een tent, 6000 man. Ik heb daar gespeeld, heel goed gescoord. Maar op een gegeven moment was er een jaar met een line-up. Gilly stond daar, ik stond daar. En dan Danny van Britsom stond voor mij. Dat was toen ook...
Zanger?
Danny was het drummer.
Ik ken de naam, maar...
Danny van Britsom was een bizarre stand-up comedian ook.
Oh, oké.
Okay. Vond ik wel een hele fijne stand-up comedian. Ja. Oh. Was vaak ook drop of erover, omdat hij zo'n eigen stijl had ook. Maar ik vond dat wel een toffe comiek. Hij was ook een goede muzikant. En Danny had zijn minder momenten. Hij, hij stond voor mij in de line-up en dat ging langs geen kant. Ze hebben dan beginnen uit te houden en uit te fluiten. Maar wat ik niet door had, dat was een heel klein groepje mensen die zat waren. 50 man of zo. Echt een sterk groepje van 50 man die heel die tent overdonderden. Maar Danny is daar afgegaan als een gitaar. En dan was dat mij. Ik dacht zo van, dit is hier geen toffe sfeer. Hè. En ik kwam op en ik had die twijfel zo wat overgenomen. En ze had dat direct door, die man. En die begon te roepen. Zo van, de prijter kan het niet aan. De prijter kan het niet aan. Blijkbaar is dat ook een sketch uit In de Gloria, op een bus of zo. Maar goed, ik heb daar direct in de sfeer gekomen. Een blik bier ook naar mijn kop gekregen. En ik heb zoiets van, jongens, ofwel stop ik hier, ofwel gaan jullie weg. Want er was 6000 man die eigenlijk wel echt veel zin had.
Ja.
En dat was ook nog met Etienne toen. Nee, dat was als mezelf. En... ik ben gewoon gestopt. Na 5 minuten ben ik gestopt. Ik ben naar de organisatoren geweest. Ik zei van, kijk, tjik, ik ben hier weg. Dit kan gewoon niet. Maar het was ook hun schuld niet of zo. Ja, ik weet ook niet. En dan hebben veel mensen mij dat kwalijk genomen. Like Gilly en zo van, allee, ik moet dat gewoon nu overzetten. En, maar ik had zoiets van, ja, dit is voor mij geen sport. Of zo. Ik moet eigenlijk niks. Ik moet niks. Ik speel en als de mensen het niet leuk vinden, als bij een... Maar achteraf heb ik dat te persoonlijk genomen, want dat was echt een klein groepje mensen die dat... Er waren heel veel mensen die dat heel jammer vonden. Die tent zat afgeladen vol.
Ja, maar ik kan me wel voorstellen als je al... Weet je, je ziet, jij staat in de coulissen, neem ik aan. Je ziet dit al gebeuren bij Danny. Je hoort al die groep.
Ja.
Dan kan je waarschijnlijk ook niet zien, zijn dit er 50 of zijn dit er 500?
Nee, dat kun je echt niet zien. Ik had dat helemaal niet door, maar dan heeft de organisatie waar ik... waar ik nog vaak mee samengewerkt heb, heel fijne mensen, vrienden, heeft dat dan ook uitgelegd. We kennen die mensen. Dat is een kleine groep mensen die straalbezopen waren. En, ik heb daar nog gespeeld, dus ik heb daar nog een rare ervaring mee gemaakt.
Ja? Hoe?
Oh man, dat was ook iets raars. Ik had een try-out in het muziekfestival in Dranouter op het podium. Want als die zaal is nogal groot... Als ze try-out zijn, is het een heel mooi podium, een heel groot podium.
Binnen of buiten?
Binnen.
Oké. Okay.
Los van het festival.
Ja, okay.
Niks met volk te maken.
Ja, okay.
Ze programmeerden ook comedy. Heel fijn op podium. Heel mooi georganiseerd. Maar omdat het podium is heel hoog, is 2 meter hoog, denk ik. Anders is dat afgebakend met kaarsjes. Kijk, mensen komen op de trap en zetten u neer. Want in de verte was het een groot zwart gat. Waar je niet moest zijn. En ik was begonnen met mijn voorstelling en dat liep heel fijn. Maar er kwamen 2 mensen later binnen, eigenlijk. Later bleek dat dat mijn schoonvader was. Heel fantastische gast trouwens. Hij houdt heel veel van comedy ook. En hij had een vriendin bij. En die vriendin die was al wat aangeschoten. En die bleef maar babbelen, die bleef maar bellen, maar hij zei, ik zei, mevrouw, wil je me stoppen? Ik had ook niet gezien wie dat was. En die stopte niet, die bleef bellen en drinken. Ik voelde zo'n raar sfeertje. Ik zei, mevrouw, nu stop je ermee, ik ben niet bezig met
me.
En ze stapt op, ze belt verder en ze heeft haar glas wijn vast en ze loopt naar dat... Ik zei, die had toch nu niet... Ze loopt naar dat zwart gat waar die kaarsjes staan, waar die afbakening staat... En ze valt naar beneden. En ik zie dat ze kiest voor haar gsm en haar glas witte wijn. Ze kiest niet om haar zelf te rennen. Ze steekt haar handen niet uit. Die vrouw is
van 2 meter hoog.
Haar heup gebroken. Ambulance erbij. En midden in de voorstelling, ambulance. Allee, dit was echt zo pijnlijk. Zo van heel die boel wat aan het kloten. Ik was zo kwaad op haar, maar ik had ook zoiets van, ik kan hun toch niet kwaad zijn. Ik kan haar dan niet kwalijk nemen. En Enfin, hoe dat is gebeurd. En ik heb dan die voorstelling natuurlijk proberen verder te zetten.
Hoe speel je verder daarna?
Ja, en dan heb ik zoiets van, ja, ben gestopt. Ik zei, jongens, sorry, dat lukt er niet mee. Ik moet hier ook niet verder spelen. Ik zag ook dat de mensen allemaal met mijn gedachten bij haar waren. En tuurlijk, ik ook, ja. Want het was een vriendin van mijn schoonvader. En, en dan, ja. Dan is zoiets van, allee, kom aan, dit is zo raar. Die mensen van Dranouter hebben dat hier zo goed georganiseerd en zo duidelijk gemaakt dat dit, ja, dat dit niet zou gebeuren. En dan gebeurt het al wel, zeker.
Wow. Ja. Bizar.
Ja. Maar ja, zo'n verhaal zijn meestal achteraf heel grappig. Ik heb die dan nog tegen.
Op het moment zelf is het heel vervelend, maar achteraf...
Ja, want ik zat er ook echt mee in. Ik heb dan ook wel gezien dat ze niet... Dat het... Allee, dat ze nog bij bewustzijn was, dat ze niet... Ze was niet... Ik zei, ja, ze is niet dood. Oké, ik kan verder. Maar ja, dat was ook heel moeilijk voor mij. Ik wist niet wat ik moest doen, eigenlijk. En, maar ja, zo'n ding... alcohol, we hebben het daar juist over gehad. Met alcohol doe je vaak raar dingen. Hè.
Mm-hmm.
Alcohol is maar één glas, is al... Kijk, om af te ronden, een van de meest bizarre verhalen dat ik misschien in mijn carrière meegemaakt heb. Eigenlijk wel een heel mooi verhaal. Ik heb het nog aan niemand verteld.
Kijk.
Allee, ik bedoel, in de pers of op... veel mensen kennen het verhaal wel, maar... Er was een grote viering van, denk ik, 15 jaar Studio Brussel.
Ja.
En wij houden daarbij. Of het was 20 jaar Studio Brussel, ik weet het niet meer.
Een jubileum.
Een jubileum. Het was een groot feest en er was een in de grote zaal van NT Gent, de grote theaterzaal, waren er optredens. Wij mochten ook optreden, hè? Bart, ik, Hunter. Het was heel fijn. Wiltura stond daar. Het was een mix van rare mensen, goede optredens, harde optredens.
Ik moet heel hard lachen, omdat het een viering van een jubileum van Stuur Brue is. Ja. De eerste muzikant die je noemt is Wiltura.
Inderdaad, omdat ik dat ook heel raar vond. Omdat ik dan ook gelachen heb met Wiltura op het podium en dan contact gezocht heb met hem. En hij vond dat zo fijn dat ik met hem aan het lachen was op het podium. En ik dacht van, ik leer hier een andere Wiltura kennen.
Oh, echt wel een toffe... Wiltura zat toch ook heel vaak in... Was dat Lava? Van
Eddie Wally.
Eddie Wally was dat.
Niet vergelijken.
Ja. Nee, sorry.
Maar dat was zo fijn om Wiltura te leren kennen op een andere manier. Dat is een mens met veel gevoel voor humor en zo. Ik vond het zo'n fijne avond. En vaak heb ik met zo'n geweldige avond, waar je echt schoot en het dak eraf speelt, vaak heb ik dan zoiets van dat ik met mijn eigen adrenaline geen weg kan. Zo. Dat ik zeg van, moet ik hiermee doen? Want, en dan ben ik te drinken. Dat is heel vaak wat gebeurt met mensen die in een creatieve sector zijn. Daarom wil ik ook mee stoppen met drinken. Ik vind drinken zo vrij schenk. En ik weet dat ik die dag nogal veel bij mij in drinken, omdat ik zo gelukkig was. Maar je moet niet drinken als je gelukkig bent. Je moet dan net niet drinken. En wat er toen gebeurt, is heel raar. Er hangt in die bombastische entree van het NT Gent hangt vol met foto's van oude acteurs en nieuwe acteurs, overleden acteurs, bestaande acteurs. Ik heb die foto's, hele grote, mooie kaders, één voor één van de muur gehaald. En ik heb die in een vuilniszak gestoken.
Waarom?
En dan dacht ik van, waarom? En ik ben daarmee door de zaal gelopen en iedereen was, wat is die aan het doen? Maar ik was er ontzat. Enfin, goed, tot daar het verhaal voor mij dan zo. En ik werd wakker s'morgens. En ik werd al heel vaak opgebeld zo. Ik zei, fuck, ik heb een kater, wie belt me hier op? En ik neem mijn telefoon op, een gemiste oproep. Ik bel terug naar dat nummer. Het bleek Mark Koenen te zijn, onze producer van Studio Kafka. En nu columnist bij De Morgen. Heel fijne man, Mark Koenen. Hij was een fantastische huis voor de comedy ook. En Mark vraagt aan mij, Piet, er is iets raars gebeurd gisteren in T. Gent. Ik zei, ja, vertel. Ja, er is een klacht. De politie van Brussel. Er is een proces-verbaal opgemaakt door de politie van Brussel, omdat de VRT dan daaronder valt. Ze zijn op zoek naar een man die blijkbaar alle kaders van de muur, het entreehal van in T. Gent, zou mee gestolen hebben. Klaar ligt de dag. Ik zei, huh? En op dat moment dat hij dat vertelt, had ik was wakker geworden en ik was me daar niet meer van bewust dat ik dat gedaan heb. Ik zei, fuck. Wat is er daarmee gebeurd met die kaders? Ik zei, ja, Mark, weet jij toevallig van iets, Piet? Vroeg me. Ik zei, nee, Mark, ik zei, ik weet van niks. Ik heb hier niks mee te maken. Hè. Oh ja, moest je iets weten, zegt hij, bel mij terug. En ik voelde al aan zijn naast hem, dat er wel iets meer was. Zo. En, maar goed, ik heb de telefoon opzij geschoven. En ik ben in mijn pyjama naar buiten geweest. In de kofferbak van mijn auto gaan kijken. En ik zei, fuck! Al die kaders lagen daarin. En vuilniszak ook beschadigd, glas kapot. Ik zei, oh, fuck. En alles komt terug naar boven. Ik zei, wat heb ik nu gedaan? Waarom heb ik dat gedaan? Zo'n fijne avond. En ik ben direct terug gaan bellen met Mark Koen. Ik zei, Mark, ik denk dat ik weet wie dat gedaan heeft. Ik zei, medeprijter zegt, ik weet het al lang wie dat het gedaan heeft. Ik ben blij dat je terugbelt. Ja, ik heb me dan verontschuldigd en... ja, dit was op dit moment nog maar begonnen, hè. Het verhaal. Dit is de hel, hè. Er loopt een proces voorbij, ja. Politie is op zoek. Kijk, zegt hij, Piet, los het zelf op. Neem contact op met het theater en liefst met de directeur of zo. En ik gebeld met de directeur. Ik ken zijn naam niet meer, hij is ondertussen al lang overleden. En heb ik dat verhaal verteld. Ik heb mijn verontschuldigd. Ik zei, sorry, ik heb bij jullie op het podium gestaan. Ik was zo content. Ik heb zelfs Wiltura leren kennen. Ik was zo gelukkig dat ik met Wiltura kon praten, dat ik mij bezopen heb. En, van goed, ik was maar mij eruit aan het lullen, zo denk ik. Enfin, die directeur heeft lang geluisterd naar mij en vond het heel grof wat er gebeurd was. En hij zei, maar goed, ja, kijk, ik ben heel blij dat je belt. Heel blij dat we het kunnen oplossen. Weet je wat, zegt hij... kom naar het NTG maandag, want het was ondertussen weekend. Breng die kaders terug. En kom langs de achterpoort, zegt hij. We gaan er niet te veel tralala rond maken. Hè. Er is al genoeg gebeurd. Ik zei, heel fijn om te horen. Dus ik heb met die kaders naar daar gereden. Langs de achterdeur. Die achterdeur gaat open. En er is dan een rode loper voor mij uitgerold. Al het personeel van het NTG, Hent, staat aan die rode loper. En die loopt het aan de deur van de directeur. Ik zei, fuck man, zo is ik nog nooit meegemaakt. Ik kom daar aan dat kantoor van die deur. En die hebben, ja, ik weet niet, op een of andere manier hebben ze ook een grap van gemaakt. Maar ze willen ook duidelijk maken van... Hey,
wat, de personeel staat langs die rode loper, maar enthousiast of boos? Of wat is dit...
Ja,
sowieso de meest ongemakkelijke walk of shame ooit, denk ik.
Ik denk dat de reactie was van, we zijn een creatief huis. Laat ons nu daar ook creatief mee omgaan. Dit is niet correct wat er gebeurd is. We gaan die gasten ook niet zomaar laten... we gaan het hier niet zomaar bij laten, maar we gaan er wel creatief mee omspringen. Ja. Ik vond het wel fantastisch gedaan. En ook, maar ik heb daar wel een serieuze veeg uit de pan gekregen van... dit is echt not done wat je gedaan hebt. Die kaders zijn beschadigd. Zei, ik draai voor alles op, heb ik ook verteld. Ik ga alles laten herstellen. Als er kosten zijn, alles komt naar mij. Mijn verontschuldiging, echt waar. Ik wil hier nog staan in de toekomst. Misschien zelfs als acteur, als het mogelijk is. Ik zeg, of nee, kan het nog. Maar ik vind het een heel straf verhaal. Omdat ze er zo creatief zijn mee omgesprongen. En omdat ze mij eigenlijk... een moment hebben laten meemaken dat ik op dat moment niet zo grappig vond. Ik had zoiets van... ik dacht dat het tussen ik en de directeur was. Maar heel die creatieve sector was daar opgetrommeld. Niet alleen personeel, maar iedereen die maar kon was opgetrommeld om mij in de ogen te kijken. Zo. En zo, fuck man. Waarom doe ik dit? Waarom heb ik dit? Dit is echt niet oké.
Ik kan me ook... Ik weet niet of dat de gedachtegang is geweest, maar ik kan me wel voorstellen... Dit, zo al die mensen, dat maakt toch veel meer indruk dan dat ze hadden gezegd... Je moet de kosten vergoeden en je krijgt er nog een boete bovenop van... Dit is zo...
Ja, maar op een of andere manier zijn ze geslaagd in hun opzet, want Ik kwam daar binnen en ik zat echt met de bibber in mijn lijf. Zo van, niet omdat ze mij zo op een creatieve manier... het is niet omdat ze mij op zo'n creatieve manier hadden onthaald... dat voor mij een afgerond verhaal was. het bleef zo heel hard in mijn kop zo en pijnlijk. Zo van, waarom heb ik dit gedaan?
Ja, maar dat bedoel ik
hier
juist.
Ik had wel het gevoel dat hier stopt het niet.
Dat effect daardoor veel sterker is, doordat op die manier te doen dan een geldboete of iets anders.
Ah ja, oké, ik had u dan
Sorry, dat bedoelde ik juist.
Oké.
Slim.
En zo had ik het ook, zo kwam het bij mij over ook.
Ja.
Dit is hier nog niet afgelopen. Dit ga je heel lang in de wandelhang, de toer.
Maar alleen al het moment dat je die theaterdirecteur moet gaan bellen.
Ja.
Dat moment daarvoor, dat is hoe lang heb je dat uitgesteld? Heb je dat uitgesteld?
Ja, maar voor mij was het even naar om Marcoen te bellen. Marcoen was mijn producer, was de man waar ik zo, waar we met veel mensen heel veel aan te danken hebben. Die heeft een lans gebroken voor de comedy. Die heeft Studio Kafka, Het Leugenpaleis, Collage op Studio Brussel. Die heeft fantastische dingen gedaan en die schrijft nog altijd fantastische dingen.
Ja.
Ik vond het ook heel pijnlijk om Mark daar zo te kwetsen. Dat ik de kans krijg om aan mijn collega's op een podium te staan in een viering van zoveel jaar Studio Brussel. En dan zoiets doen. Dit is not done, dat doe je echt niet. Maar achteraf is het een mooi verhaal. Is het rock and roll? Is het punk? Maar op het moment zelf is het zoiets van, ja, het schaadt wel het vertrouwen in de relatie met die mensen. Maar ja.
Het is wel een heel goed verhaal.
Ja, het is een goed verhaal. Ik heb er nog veel, zo'n verhaal. Maar ik wou het vertellen omdat ik vaak heel moeilijk vind als performer, als artiest, zo, om te gaan met succes. Ik heb heel vaak het gevoel gehad dat ik op momenten waar het heel fijn was, waar de mensen naar je opkijken, zo, dat, hoe moet ik daarmee omgaan of zo? Allee.
En wat vind je dan moeilijk op dat moment?
Ik vind het moeilijk om dan op dat moment iemand meer te zijn dan iemand anders, omdat ik dat niet wil. Ik vind het eigenlijk heel normaal dat ik op een podium sta, dat ik in een serie meespeel, zoals Beverhem bijvoorbeeld. Mensen spreken mij daar nog over aan. Maar dit is mijn job, ik doe dat heel graag. En als het kan, doe ik het heel goed. Ik probeer dat de mensen heel goed te doen. Maar als ik daarvoor op een piedestal word gezet, dan kan ik daar niet goed mee omgaan. Ik hoef niet in de picture te staan. Dat is wat ik eigenlijk bedoel. Ik wil in de picture staan op het moment zelf. Als ik score, als ik een fantastisch applaus krijg of een staande ovatie, dan is dat voor mij het mooiste dat ik kan meemaken. Maar als ik hier nu rondloop in Oostende en ik word aangesproken voor dingen dat ik vroeger gedaan heb, waar ik goed in ben. Ja, ik kan er niet zo goed mee omgaan, omdat ik zo zeg van, er zijn zoveel mensen die mooie dingen doen en toffe dingen. Waar u nu over praat, meneer, mevrouw, is ondertussen 8 jaar geleden. Ik ben wel met andere dingen bezig nu. Ik vind dat raar, omgaan met succes. En ik wil niet vals bescheiden doen ook, zeker niet.
Nee, maar
ik vind het zeer raar. Ik vind dat er toch een soort opleiding zou moeten voor zijn, dat je... Dat het bij een opleiding hoort in theater of zo, van als het echt goed gaat met u, dan moet je daarmee, dan moet je niet uit de hoogte gaan doen of zo. Van, ik moest filmen.
Is dat waar je bang voor bent, dat je uit de hoogte zou gaan doen?
Nee, ik ben daar niet bang voor. Ik denk niet dat ik daarop ga doen, maar ik vind het ook wel heel moeilijk om ermee om te gaan. Het is dat ik net wil vertellen hier. Hoe moet ik omgaan met het feit dat mensen mij op straat aanspreken? Of dat ze met mij willen komen praten op café, omdat ik meegespeeld heb in Beverhem of in Knokke-Oven of whatever. Allee, ik vind dat een raar verhaal. Ik ben niet per se een leuke entertainer op café om mee te gaan praten, omdat ik meegespeeld heb daar of omdat ik een leuk optreden heb daar.
Ja.
Dat bedoel ik.
Ja, ja, ja.
En,
maar dat is dat niet...
En dat komt heel raar over bij mensen vaak, omdat ze dan... Want ik ben niet zo extravert. Ik ben redelijk...
De meeste comedians, cabaretiers, zijn er een paar die dat wel kunnen. Ik denk dat dat misschien ook de tegenstrijdigheid is. En het zou inderdaad heel goed zijn als daar in een opleiding aandacht voor is of ergens anders.
Ja.
Maar die wel de aandacht willen, maar op onze voorwaarden. Wel op dat podium of op het scherm of net waar. Maar niet... Daarbuiten. Heeft dat voor jou ook te maken met controle? Dat als je op het podium staat, dat jij het bepaalt en daarbuiten niet?
Ja, goeie vraag. Dat zou wel kunnen. Want ik vind dat het niet alleen te maken heeft met op een podium staan. Het is ook met omgaan met geluk, in de brede zin van het woord. Als je gelukkig bent in het leven, wat ik meestal ben, als je gelukkig bent met je partner of met familie, en voel ik dat ook vaak, dat ik zeg van ja ik kan niet, het kan niet constant leuk zijn en het kan niet constant goed gaan. Het beangstigt mij vaak.
Ben je dan bang voor het moment dat het niet meer goed gaat?
Ja, maar ik ben ook... ik denk het wel. Ik denk dat daarmee omgaan heel moeilijk is. En daarom zeg ik dat er zo'n opleiding... Dat het zou moeten vaste lectuur zijn op school bijvoorbeeld. Of zo van... hoe ga je om sowieso met het leven? Het is niet zo dat...
De cursus hoe ga je om met het leven wil ik ook volgen.
Ja, maar het is belangrijk wat ik er nu zeg. Het is onnozel. Het is zeer oppervlakkig misschien, maar het is eigenlijk gewoon een gevoel dat ik omschrijf dat misschien wel veel mensen kennen of zo van... ik heb schrik dat het soms te goed gaat met mij. Want ik weet dat er een moment komt dat het niet meer zo is. En daar moet je zeker therapeutisch mee kunnen omgaan. Dat is niet zo moeilijk volgens mij. En ik heb wel heel vaak dat gevoel dat ik daar niet kan mee omgaan. En dat ik daar misschien nu met ouder worden op zoek naar ben, dat eigenlijk niet zo moeilijk is, omdat vaak het feit dat je het herkent is al sterk, vind ik.
Het probleem erkennen of herkennen is... Ja. De eerste stap naar de oplossing.
Ja, want ik weet bijvoorbeeld nu als ik van een podium kom en het is succesvol en zo, ik moet dit niet meer doen, zo'n ding. Want ik heb dat vaak meegemaakt, dat ik met alcohol heel vaak spijt krijg van wat ik gezegd heb of wat ik gedaan heb. En ja.
En is dit zo'n angst dat het niet meer goed gaat, is dat iets wat je ook tegenhoudt als je zegt het beste moet nog komen... Wat je tegenhoudt om anders te gaan maken of anders te gaan spelen, waarvan je aan de ene kant misschien kan denken dat is wanneer het echt goed wordt, maar dan ook de angst dat het dan juist niet goed zou gaan?
Ja, misschien wel, maar ik denk dat het hier veel meer te maken heeft met het feit dat ik tussen twee werelden in... zit, omdat ik hou enorm veel ook van theater. En ik had mijn eerste liefde was het toneel. Ik ga ook heel graag naar toneel. En ik vind comedy ook fantastisch. Maar ik vind dat je op een podium iets moet kunnen brengen waarvan dat je 100% achter staat. Mm-hmm. En waarvan dat je denkt van, dit is nu wie ik ben en hoe ik speel. Maar door het feit dat ik heel vaak een line-up stond en een gedeelde plaats had op dat podium, heb ik dat misschien altijd uitgesteld en niet gedaan. Heb ik misschien altijd gezegd van, ja, nee, ik moet hier schoren, want de rest schoot ook en lacht ook. Terwijl dat, allee, als je nu kijkt naar Wim Helsen, die zo heel zijn eigen universum heeft gecreëerd en die stijl, is gewoon om niemand is Wim Helsen. Dat is fantastisch. Maar als Wim dan ook daar zo over nagedacht hebben van, ja, ik sta in een line-up, ik moet je scoren, dan had hij nooit Wim Helsen geweest, terwijl hij kan even goed in een line-up staan. Dat wil ik juist zeggen. Het is gewoon de gedachte loslaten van...
Hij doet het in een line-up waarschijnlijk juist heel goed, omdat de rest is de rest en hij is Wim Helsen en iedereen weet precies
dat is weer
wie Wim Helsen is.
Dat ik juist meegemaakt heb. Ja. Dat maak ik ook vaak mee en dan moet je ook u bewust van zijn. En ik denk dat eigenlijk mijn ding is waar ik nog te weinig vertrouwen in heb. Dat ik denk van, doe gewoon je ding, man. Ik doe wel mijn ding. Pas op, het is niet dat ik zo helemaal aan twijfel ben over mezelf. Maar ik denk dat ik toch, en zeker met de tijdsgeest, ook veel meer toegeving doe en zo. En heel die woke-cultuur bijvoorbeeld. Ja, ik doe constant toegeving. En eigenlijk, ja, doe dat gewoon niet. Dat is juist de sterkte van de comedy. Doe die toegeving niet. Doe wat hij wil doen. Alles kan gezegd worden. Alles moet kunnen gebeuren. Maar je moet er ook de consequenties van durven dragen natuurlijk. Dat wel.
Ja.
Als je het N-woord verder wil gebruiken, gebruik het N-woord. Maar dan moet je wel tegen kunnen dat je voor een zaal speelt waar alleen maar mensen met een zwarte kleur zitten. En durf je het dan doen? Als je het dan durft, oké. Maar als je dat niet durft, dan ben je hypocriet.
En zeker ook als het een stuk is en je kan het daar doen en die zaal vindt het ook leuk, dan ja. weet je zeker dat het goed zit.
Mm-hmm. Dan weet je zeker dat het goed zit.
Ja, maar
als je niet durft, omdat dan uw publiek niet is en allemaal blanke witte mensen, ja, dan zijn je een hypocriete
lul. Want jij noemt het de woke cultuur, maar dat vind ik altijd, als het gaat, weet je, de vraag komt vaak voorbij, weet je, wat kan nog wel, mag je nog wel alles zeggen? Ik denk altijd, ja, je kan nog steeds alles zeggen, alleen de kans dat er nu mensen iets terug gaan zeggen,
ja.
is veel groter dan 10, 20, 30 jaar geleden.
Natuurlijk.
Maar dan moet je je afvragen, als je daar bang voor bent, voor die reactie, als je voor diezelfde, is het dan nodig dat ik dit zo op deze manier zeg?
Ja.
Wil ik het dan überhaupt op deze manier zeggen?
Ja. En dat maakt het zeer interessant natuurlijk. Hè? Dit is echt een uitdaging om ook veel meer over je materiaal na te denken en daar kritisch mee om te gaan of. En ik vind niet dat ik alles moet inslikken en dat niks meer kan gezegd worden. Dat zeker niet. Maar ik vind wel, ik heb al heel mooie confrontaties gehad en heel mooie gesprekken daarover. En in die gesprekken heb ik ook al conclusies genomen van, oké, dit doe ik niet meer. Heb de punt. Heb mij geraakt. Heb mij over de lijn getrokken. Ik doe het niet meer. En dat vind ik wel interessant, omdat ja, ja. voor mij dan een heel mooie reden is om het niet meer te doen. Maar vroeg ik misschien zelf van, ja, ik zeg dat, je zegt zoveel. Ik bedoel dat niet slecht. Maar ja, kom aan, zo werkt het niet meer in deze tijd. Hè. We zijn met meer dan 8 miljard. Hè. Toen ik geboren was, waren we met 3 miljard. Ik bedoel, we zijn met veel en er komt er nog bij. Hè. Ja. In 2050 zijn we met 14 miljard. Ik denk dat we dan nog meer gaan ons woorden wekken en ween.
We gaan het meemaken.
Wat is dat?
We gaan het zien.
2050? Ja, dat weet ik niet. Zou ik dat nog meemaken?
Je weet het niet.
25 jaar. Oh, moet kunnen natuurlijk.
Je weet het niet. Voor hetzelfde geld loop je straks onder
een
bus.
Nee man, je weet het niet. Je weet niks.
Precies. Top man, dankjewel.
Alsjeblieft.
Kijk, in 300 afleveringen is dit de eerste keer dat ik af heb gesloten met een hand.
Ja, de corona is voorbij. We mogen weer hand nemen.
Dat was hem, de Elektra Podcast met Piet de Pretere. Meer informatie en linkjes naar van alles en nog wat vind je hieronder in de omschrijving van de video. Wil je weten waar en wanneer je mij, Wouter Monde, een keertje live kan zien? Ga dan naar woutermonde.nl. Daar vind je mijn speellijst en kan je je ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Je doet me een groot plezier door deze video nog even te liken of door een leuke comment achter te laten. Op die manier laat YouTube namelijk de video sneller aan andere mensen zien. Je doet jezelf nog een plezier door te abonneren. Klik dan ook even op die bel, dan krijg je namelijk een melding als er een nieuwe aflevering klaarstaat. Wil je me helpen bij het maken van Elektra? Ga dan naar elektrapodcast.nl en doe daar een donatie. Veel of weinig, dat maakt niet uit. Ik ben overal blij mee. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi! Dat was hem, de Elektra Podcast. Ik hoop dat je het leuk vond. Als je luistert via een app waarin je sterren en dat soort dingen kan geven, doe dat dan vooral. Informatie en linkjes over mijn gast vind je in de omschrijving van deze aflevering. Luister je graag naar dit soort gesprekken? Abonneer dan in de podcast app waar je nu luistert. Wil je me helpen bij het maken van Elektra Podcast? Ga dan naar elektrapodcast.nl en doe daar een donatie of word crewmember. Op elektrapodcast.nl kan je ook gratis lid worden van mijn nieuwsbrief. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!